Dan wil ik nu lezen het Bijbelgedeelte, Lucas 23, van vers 13 tot 25. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: "U hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of andere oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar ze drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden, en hun geroep en dat van de overpriesters kregen overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil.
Fijn dat we weer samen kunnen zijn en zo aan een nieuw seizoen. Dat een voorrecht is om als broers en zussen samen te komen en inderdaad die Bijbel in te mogen gaan. En dat nog kan, zoals al gezegd is vanavond. Dat de Heer wil ons opnieuw tegemoet komen vanavond. Hij wil bij ons zijn. Hij wil zegenen. Hij kent ons. Hij wil jullie een heel mooi seizoen gaan geven. Heerlijk dat we dat mogen weten. En ik wil met jullie nog twee stukjes lezen. Onze broeder heeft al Lucas 23 gelezen. Ik zou graag Johannes 16 een paar versen lezen. Johannes 16 vers 1 tot en met 3. Johannes 16 vers 1 tot en met 3. En daar staat: dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen ze u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. En dat nog één stukje, Johannes 11, vers 48 tot en met 52. Johannes 11. Vers 48 tot en met 52. Als we hem zo laten begaan, zullen anderen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van het jaar was, zei tegen hen: u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dit jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Thema, ik heb een thema gegeven voor deze avond. Het thema is: God werkt dwars door alles heen. God werkt dwars door alles heen. Nou, de geestelijke leiders, dat was dus het Sanhedrin, waren druk bezig met het controleren en, dat de wet goed toegepast zou worden. De wet moest toegepast worden. En alles wat dit weerhield, was in hun ogen fout. En daar moest tegen opgetreden worden. En dat zien we dan ook bijvoorbeeld bij Jezus, die regelmatig genezingen deed op de Sabbat. Er was een doorn in hun ogen. Nou, ik heb net met jullie gelezen, Johannes 16, vers 1 tot 3. Ze zullen u uit de synagoge werpen. De tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen ze u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Het zat erin, de leiders, ze dachten dat Mozes hun vader was. Maar Jezus sprak dat tegen. Nee, ze kenden God niet en Jezus niet. En ze volgden de Joodse religie met zijn 616 regels en wetten en vele toepassingen. En ze verdedigden daarbij hun positie. Omdat Jezus steeds meer invloed kreeg, waren ze bang om hun positie te verliezen. Maar ze mochten als Joden Jezus niet doden. Daar hadden ze de Romeinse machthebbers voor nodig. Pilatus of Herodes. Maar deze zagen in dat het om Joodse regels ging. En dat het niets met het Romeinse macht te maken had. Jezus was in hun optiek onschuldig. Maar ze hadden ook het volk nodig. Dat zien we ook in heel dit stukje wat we vanavond behandelen. Het volk wat meegenomen werd om Jezus hier te veroordelen. We gaan vanavond zien dat ondanks het alles, dat God er dwars doorheen werkt. Dwars door hun plannen en ideeën heen, bouwt God toch zijn kerk. Nou, de basis hiervoor heb ik de vorige keer dat ik bij jullie mocht zijn, dat was in mei of in juni denk ik, heb ik met jullie gesproken over Lucas 22. Ik vond het zelf een heel pakkend gedeelte, een heel moeilijk gedeelte ook. We hebben toen stilgestaan bij Gethsemane. Maar daar zagen we Jezus in de hoofdrol. Hij worstelde met zijn vader en overwon zichzelf en kwam door zijn gehoorzaamheid. Door zich helemaal aan zijn hemelse vader over te geven. Met drie woorden. U wil geschieden. Met die drie woorden legde Jezus de basis voor zijn overwinning op Golgotha. En we zien daar dat overgave de sleutel is tot overwinning. Dat geldt ook nog voor u en voor mij vandaag. Het gaat erom dat we Jezus persoonlijk leren kennen. En dat we van bovenuit geboren worden. Als we ons hart aan Jezus geven, worden we opnieuw geboren, leert de Bijbel. Onder andere Johannes 3. Maar dan gaat het erom dat we onze levens aan hem geven. En dat is een proces. Ons steeds aan hem overgeven. Er kan geen overwinnend christenleven zijn als we ons niet regelmatig aan God overgeven. En dat is niet zo eenvoudig hoor. Dat is mijn ervaring en dat zal ook de uwe zijn. Dat is niet zo eenvoudig om je helemaal aan God over te geven. Dat gaat goed als alles voor de wind gaat. Maar dat is moeilijk als we de wind tegen hebben. Om je helemaal aan God over te geven als je geen goede gezondheid hebt. Of als de omstandigheden niet medewerken voor je gevoel. Jezus gaf zich over en wist dat spot, lijden en de dood hem te wachten stond. Hij worstelde zich biddend tot de overgave. En dat vind ik een hele belangrijke, om die als uitgangspunt te pakken. Gethsemane. Jezus worstelde zich biddend opnieuw in de relatie met God van vrede. En zo werkt het. Bij mij. En zo werkt het bij jou. We gaan door crisissen heen in ons leven. En dan gaat het erom dat we ons daar biddend doorheen worstelen. Vaak op onze knieën. Vaak radeloos. Zeg, Heer, we hebben u nodig. En pas dan komt er opnieuw vrede in je hart. En daar hebben we het vanavond ook over. Jezus komt in dit stukje wat we vanavond gelezen hebben niet zoveel voor. Maar hij staat duidelijk boven de moeilijke situatie. Hij wist het dat de Vader leidde en dat de Vader de volle controle heeft. God werkt er dwars doorheen. Dat mogen we weten, dat God voor Jezus. Jezus stond boven de machten en invloeden die we in dit stukje zien. Dus Jezus was al voor zijn kruisiging op Golgotha de overwinnaar. Zelfs in het diepste lijden onderging hij die als overwinnaar. Johannes 16, vers 33 staat: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Jezus heeft de wereld overwonnen. Door vanuit gehoorzaamheid en overgave bij zijn Vader te zijn. Dat is de manier waarop wij kunnen overwinnen. Jezus overwon zo. En dat is de manier waarop wij kunnen overwinnen en een blij christenleven kunnen hebben. Dat gaat niet zonder de worstelingen. En onze broeder Bas zei het net. Het zijn vaak in de meest moeilijke periode van je leven dat zichtbaar wordt. Dat we God nodig hebben. Zeg, Heer, ik kan het echt niet meer. Ik heb u nodig. En als we ons daar aan hem kunnen overgeven. Zeg, Heer, wat de toekomst ook brengt. Hier zijn we, Heer. Hier vinden we een andere strijd. Als de strijd van Jezus in Gethsemane. Terwijl Jezus een hemelse strijd had. En die overwonnen had, wordt hier een aardse strijd gestreden. Ieder strijder voor zijn eigen positie. Niet Gods wil geschieden, maar onze wil of mijn wil geschieden. Je ziet dat bijvoorbeeld, we gaan de taal nog zien hoor. Maar je ziet het bijvoorbeeld in vers 20. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. De wil van Pilatus was dat Jezus losgelaten zou worden. Vers 24. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. Hun eis, hun wil. En vers 25, het laatste zinnetje. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Ziet u het? Bij Jezus was het anders. U wil geschieden. En hier is een andere wil die we hier tegenkomen. Goed. Dat was de basis. Dat was een beetje de inleiding van wat ik zeggen wil. En dan hebben we de verschillende partijen die we hier tegenkomen. Het begint bij Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur. Hij was gouverneur over Judea, Samaria, of Samaria zeggen jullie, en Idumea. In de geschriften lezen we dat Pilatus een slechte relatie had met het volk. Hij had beslissingen genomen die niet in dank waren afgenomen. En misschien is dat een reden geweest dat hij hier aan hun eisje toegaf. Dat weten we niet. Nou, je hebt Pilatus. Je hebt het Sanhedrin. Hier worden ze priesters en leiders van het volk genoemd. Ook zij hadden een machtspositie. Ze mochten de religieuze leiding hebben in het volk Israël. Maar ze moesten zorgen dat er vrede was. Dat alles onder controle was. Dan heb je het volk. Die in dit gedeelte zich laten manipuleren. Door de leiders, door het Sanhedrin. Eerst het Hosanna. En vanavond zien wij het kruisigen. Kruisigen. Dan hebben we Herodes, die hier alleen vernoemd wordt. En dan hebben we ook nog Barnabas en Jezus, die eigenlijk niet aan het woord zijn in het Bijbelgedeelte van deze avond. Daarnaast is het Lucas, die het evangelie schreef. En de hoorders, tot wie het geschreven werd. En daar horen wij vanavond ook bij. Dus wij zijn mee betrokken bij dit stukje vanavond. Nu, waar bevinden we ons in de loop van de geschiedenis? Jezus was gevangen genomen. Hij was daarna eerst bij Annas en dan bij Caiaphas geweest. Hij ging naar Pilatus. Dan gaat hij naar Herodes. En dan is hij hier in dit stukje opnieuw terug bij Pilatus. Nou, vers 13. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen. Pilatus riep de leiders en het volk bijeen. De leiders en de overpriesters. En dan zegt hij in vers 14. U hebt deze mens maar naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. Ik vind niets, zegt Pilatus, waarvoor hij veroordeeld zou moeten worden. Voor mij is hij een onschuldig mens. Vers 15, ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ook Herodes vond niet dat Jezus schuldig was. En dan krijgen we het. Vers 16, ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Zien we de kronkel? Bij Pilatus. Jezus is onschuldig, maar die zegt, ik zal hem straffen en loslaten. Hij hoefde hem niet te ruilen voor Barnabas. Jezus was onschuldig. Hij had hem los kunnen laten en had iemand anders naast Barnabas kunnen zetten, uit wie ze hadden kunnen kiezen. Want dat was een traditie in die tijd. Maar hij dacht het zo te kunnen oplossen. En Pilatus maakt hier al een verschrikkelijke denkfout. Een beoordelingsfout die je niet van een leider zou verwachten. Hij verkijkt zich totaal op de situatie. En hier zit een machtsspel achter. Jullie willen de onschuldige Jezus laten doden? Ik wil het niet. Maar ik bied jullie een compromis aan. Ik zal deze onschuldige toch laten geeselen, dus straffen, en dan zal ik hem vrijlaten. Jullie krijgen niet wat je wilt, en ik geef meer dan ik behoor te geven. Ziet u het? Het inconsequente denken van Pilatus. En dan de religieuze raad, waarvan ik al zei, ze waren bang voor hun positie. Ze moesten zorgen dat alles vredig verliep. Maar Jezus kreeg veel aanhangers. Dus macht. Daardoor kwam hun positie in gevaar. Nou, het gedeelte wat we gelezen hebben. Als we hem zo laten begaan, Johannes 11, zullen anderen nog in hem geloven. Dat was Johannes 11, vers 48. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie bij ons wegnemen. Dus ze zouden hun positie verliezen. Omdat het niet meer goed meer ging, omdat er onrust was. Maar dan een van hen, Caiaphas, die de hogepriester van dit jaar was, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk. En niet heel het volk verloren gaat. Dat zei hij echter niet uit zichzelf, maar als ongelovige hogepriester van dit jaar. Het ongelovig is van mij, heb ik erbij gevoegd. Profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk en niet alleen voor het volk. Maar ook om de kinderen van God. Overal ter wereld. Midden in deze sombere geschiedenis zien wij hier een hoogtepunt. God werkt er dwars doorheen. Deze vijandige, ik denk dat je het zelfs mag zeggen, duivelse geïnspireerde hogepriester, de wet, en hij kende God niet, hebben we net gezien, zegt hier iets waar hij zelf de reikwijdte totaal niet van pakt. Terwijl de Joden en Pilatus alleen aan zichzelf denken en hun positie willen willen veiligstellen, gaat God door met zijn plan. Jezus zou inderdaad sterven, maar niet zoals zij het bedoelden. Niet om hun plekje veilig te stellen. Het was veel grootser. Om iedereen op de wereld een kans te geven, God te leren kennen. En God ontmoeten. En genade te krijgen. En een leven te ontvangen. Zoals wij dat mogen hebben, hoop ik, vanavond. Het voorrecht, we hebben net gebeden met de broeders. En dan zeg ik, Heer, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat we dat mochten gaan zien. En hier zien we dat God er dwars doorheen werkt. Door de plannen van dit Sanhedrin. Door de plannen van Pilatus heen. Het kan zijn dat men verkeerde bedoelingen heeft. Het kan zijn dat ook vandaag onze overheid en onze machthebbers, zelfs misschien binnen onze kerken, allerlei ideeën hebben. Maar God gaat door. Het kan zijn dat u in uw eigen persoonlijk leven door een moeilijke periode heen gaat. Het kan zijn dat er familieruzies zijn. Wat een spanning, wat een leed, wat een pijn. Of dat u vals beschuldigd wordt. Of dat u moeilijkheden hebt op uw werk, omdat u niet bereid bent helemaal mee te gaan met het scheve denken wat daar naar voren komt. Gods plannen kunnen niet belemmerd worden, lezen wij vanavond. God werkt er dwars doorheen. En God weet waar wij doorheen gaan. En God heeft een plan met ons leven. En zijn plan is het beste wat je kan overkomen. Ook al kunnen wij dat soms helemaal niet plaatsen. Dat is wat de Bijbel ons leert vanavond. God werkt er dwars doorheen. En kan niet belemmerd worden. Deze mensen hebben geen idee van waar ze mee bezig zijn. Het is Gods bedoeling dat wij leren leven met Jezus die de overwinnaar is. Zelfs al voordat hij op Golgotha ging sterven. Vanavond Hebreeën 12 kwam naar voren. En het volgende vers dat in Hebreeën 12 staat, wat we niet gelezen hebben, dat zegt dat, even kijken hoor, waar ik het heb. Op de vreugde die voor hem ligt, heeft hij het kruis op zich genomen. De schande niet achtende. Jezus is er dwars doorheen gegaan. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het verschrikkelijk lijden op zich genomen. Dat lijden was geen vreugde, verre van dat. Maar de toekomstige vreugde was datgene wat hij zag, zoals onze broeder het zei vanavond. Als je de trap op ging, laat ons oog erbij gericht zijn op Jezus. Naar boven kijken, hem in het beeld houden, als we Jezus in het beeld kunnen houden. Dat is datgene wat noodzakelijk is. Als Jezus door het Gethsemane heen bad, dan deed hij dat om zijn hemelse vader weer in perspectief te zien. Om dat grote plan van God in perspectief te zien. En God heeft een plan met deze wereld. En dat mogen we weten. En dat is heerlijk. Dat wij mogen weten dat God een plan met ons leven heeft. En dat God ons wil leren meer dan overwinnaars te zijn. Door hem. Die ons heeft lief gehad. Nu, vers 17. Hij was immers verplicht, staat er, op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man, weg met deze. Laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Hier proeven wij iets duivels, denk ik. Dat mag je heel duidelijk zeggen. Het volk wat meegaat met het Sanhedrin. U weet het, ze hadden geroepen dat de Heer hen zou redden. Hosanna, hij die komt in de naam des Heren.
Ze hadden hem geëerd, omdat ze dachten dat er een nieuwe tijd aanbrak. En hier zien wij het tegenovergestelde. Kruisig hem, kruisig hem. Het doel van de duivel was en is alles wat mooi is, al het goede, liefdevolle, zelfopofferende in ons en onze samenleving te vernietigen. Hij wil onze levens, de relatie in onze gezinnen en kerken verzuren en breken. Hij wil dat we negatief spreken en handelen. En hij wil onze levens ruïneren. Ik ga dit herhalen, ik heb dat hier uitgeschreven voor mezelf. Hier zien we een geestelijke strijd die hier plaatsvindt. Hoewel de mensen zich daar niet van bewust zijn. Pilatus niet, het Sanhedrin niet. Hebben hun eigen ideeën, hun eigen plannen. En dat is vandaag de dag ook zo. Mensen hebben hun eigen plannen, hun eigen ideeën. Omdat ze God niet kennen. Het doel van de duivel is alles wat mooi is, al het goede, het liefdevolle, het zelfopofferende in ons en onze samenleving te vernietigen. Ziet u het? Zien we het om ons heen? Zien we waarheen we op weg zijn? Hij wil onze levens, de relatie in onze gezinnen. Gezinnen haat hij. Hij haat het gezin. Het gezin moet weg. Dat is duidelijk. Als u het een beetje volgt. De kerken mogen geen eenheid zijn. De Bijbel zegt, maak ze één. Zodat ze zichtbaar worden. Zodat de liefde zichtbaar wordt. Zodat de gemeenschap zichtbaar wordt. Zodat mensen tot jaloersheid verwekt worden. Kapot, dat moet kapot. Hij wil dat we negatief spreken. En denken en handelen. En hij wil alles kapot. En alles ruïneren. Dat is de strategie van de duivel. En het is goed dat we dat beseffen. Maar God zegt, mijn woord houdt eeuwig stand. Mijn plannen falen nooit. En God werkt overal dwars doorheen. En hij wil dat wij dat gaan ontdekken. Dat onze God er dwars doorheen werkt. En dat onze God groter is. Ook al zien we het niet in ons leven. En we hebben een paar broers en zussen nodig. En zoals we dat vanavond hebben, met wie we dat samen willen geloven. Zeg, Heer, we willen op uw woord vertrouwen. We willen op uw woord bouwen. We willen in dit woord geloven. We willen ervoor danken, Heer, dat we de Bijbel kunnen openen. Uw levende woord. Waar we zo door bemoedigd worden. Waar we zo nood aan hebben allemaal. We hebben nood aan blije, gelovige christenen. Weet u dat? Aan mensen die ondanks alles, ondanks de verschrikkelijke dingen waar ze erheen gaan, weten, maar God houdt van mij. En ik hou vast aan hem. En wat de toekomst ook brengt, Gods hand zal me leiden. En daar wil ik me aan vasthouden. Nou, hoe gebeurt het hier? Matthäus 27 vers 20 staat. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de gemeente open. Matthäus 27 vers 20. De overpriesters en de oudsten haalde de menigte over dat ze om Barabbas zouden vragen. En Jezus zouden laten ombrengen. Ze laten zich manipuleren. Ik heb even nagekeken wat manipuleren is. Manipuleren is het overtuigen en overhalen van een persoon, zodat deze persoon zich vormt naar de wensen van een ander. Dat is manipulatie. Het volk stelt geen vragen, maar doen wat hen gevraagd werd, er zat ook angst achter. We weten dat de raad macht had om hen te verbieden om in de tempel of de synagoge te komen. En we zien, lees dat in de evangelie regelmatig, dat een man die Jezus genas, die mocht niet meer in de synagoge of de tempel komen. En de mensen waren daar bang van, want ze dachten dat ze buitengesloten werden van God. En er werd misbruik van gemaakt. Ik wil even terugzien naar Gethsemane. Jezus treedt daar een strijd en hij aanvaarde het plan van de Vader ten koste van hemzelf. Hier vinden we ook een geestelijke strijd. Hij wordt niet genoemd. De duivel wilde Jezus laten doden en dacht dat hij een overwinning ging behalen. Een enorme inschattingsfout van de duivel hier. Hij weet niet alles, dat zien we hier. Wat zich hier afspeelt, heeft er alles mee te maken. Groepsdruk, manipulatie, beïnvloeding met slechte bedoelingen. Het is hier mensen onder druk zetten om dingen te doen die ze alleen, als ze alleen waren, niet zouden doen. Vers 21. Maar zij riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Ze zeiden het niet, nee, ze riepen het, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Ik denk dat als we hierbij geweest waren, had angst ons gepakt. Hier was een geestelijke situatie. Mensen waren hysterisch en er was een demonische aanwezigheid. Heel duidelijk in dit stukje. Niemand die er maar tegenin durfde te gaan. Ze hadden kunnen zeggen, maar Jezus kruisigen. Nee, hij is de goeie, hij is het rechtvaardige. Ze zouden direct aangevallen worden. Of in ieder geval uit de tempel geworden, geweerd. En dan zien we dat Pilatus zich laat doen. Vers 22. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen. Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar ze drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep, en dat van de overpriesters, kreeg de overhand. Zien we het? Ziet u het voor u? Zien we die situatie voor ons? Al die mensen samen, en dat duivelse, en Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. Hij liet hun man los, die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie ze gevraagd hadden, maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Hier wil ik nog een bijbeltekst bij aanhalen. Matteüs 27 vers 19. Matteüs 27 vers 19. Daar staat. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Hier is de vrouw van Pilatus aan het woord. En ze heeft een droom gehad. En ze weet dat Pilatus daar bezig is en dat Jezus voor hem staat. En ze kreeg een droom. En niet zomaar een droom. Laat je niet in met deze rechtvaardige. Ze kreeg een boodschap van God. Ik heb geen idee wie deze vrouw verder was. We lezen er niks van. Maar Pilatus luisterde niet naar zijn vrouw. Ik heb in een droom veel om hem geleden. Hij is een rechtvaardige. Pilatus maakt hier weer een grote fout. Is dat een fout? Ja, dat is helemaal fout. Je moet rekening houden met elkaar. Pilatus had kunnen zeggen, die mededeling, sorry, ik neem op dit moment geen beslissingen. Kom maar terug na het paasfeest. Ik neem een time-out. Dat had hij kunnen doen. Hij was de machthebber. Maar hij werd gewoon overmand en meegenomen in het duivelse proces wat we hier zien. Misschien dat ik hier ook een persoonlijke kanttekening mag maken naar mijn eigen situatie. De meeste van jullie weten dat mijn lieve vrouw Lia ruim een jaar geleden overleed, plotseling. En Lia en ik hadden een geweldige relatie, waarin we ook naar elkaars adviezen luisterden. als een van ons ergens anders over dacht dan de anderen, in belangrijke zaken, dan werd het altijd in gebed gebracht. Dan gingen we ervoor bidden. We spraken er samen over, tot we samen vrede hadden. En zei je, dat is de goede weg. Ik heb altijd de houding gehad, als God het mij kan duidelijk maken, kan hij het ook haar duidelijk maken. En als dat niet gebeurde, ja, dan ging het niet door. En ik mag jullie zeggen dat ik er altijd door gezegend ben. En dat is het. Dit geldt niet alleen voor man en vrouw. Dat kan ook gelden als je alleen bent voor een vriendin, twee vriendinnen, of twee vrienden. Of in de kerk, of de oudste van de kerk, of de ouderlingen. Als je beslissingen moet nemen, bid tot God je vrede geeft. En dat werkt zoveel beter. Want dan kan je ook in rust verder gaan. En dan ben je in eenheid met elkaar. Dat is de bedoeling. Pilatus legt het belangrijkste advies van zijn vrouw zomaar terzijde. Opnieuw een grote blunder. Heel gevaarlijk en heel dom. Blijkbaar had zijn vrouw meer gevoeligheid voor God dan hij. Misschien aan elkaar toe vanavond. Laten we rekening houden met elkaar. Laten we niet de grote fout maken met door te duwen. Alleen omdat wij dingen zien op een bepaalde manier. Vers 24. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. De invloed van de massa. Nou, in Europa, ga ik even een stapje opzij, vindt dit regelmatig plaats. Een land wat niet doet wat de Europese Unie beslist, krijgt niet langer financiële steun. Manipulatie. Dat land wordt dan vanaf dat moment ook steeds negatief in het nieuws gebracht. En afgetekend. Dat kan te maken hebben met vluchtelingenbeleid. Dat kan te maken hebben met ethische zaken. Abortus, homoseksualiteit, gendergelijkheid, noem het maar op. Ook vandaag zitten we midden in een geestelijke oorlog. En is manipulatie aan de orde van de dag. Dat moeten we zeggen. En de meeste christenen hebben er geen idee van. We hebben geestelijke leiders nodig die voorop gaan. Die geestelijk zien. Die weten wat er gebeurt. Die geestelijke ogen hebben. En die ons kunnen leiden. Ze hebben onze gebeden daarbij heel hard nodig. Misschien wel meer dan ooit. Dat we bidden. Dat we bidden. Geestelijke leiders die voorop gaan. En die leren regelmatig op hun knieën te gaan. De beste plek die een mens zich in kan denken. Want we hebben het vanavond gezongen. Er is kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. En omdat ze hun leven niet lief hebben gehad, tot in de dood. Openbaringenbrief. Ze hebben hem overwonnen. Wie hebben ze overwonnen? Ze hebben de duivel overwonnen. De krachten van de manipulatie en van het meegesleept worden, die hebben ze overwonnen. Door het bloed van het lam. God wil dat wij de kracht van het bloed leren kennen. En dat we dat gaan gebruiken in ons gebed. En dat wij leren proclameren. En woorden van God uit te spreken die we ontvangen. En dat is een les die we mogen leren. Met iemand samen. In je kerk of in je groep. Of één of twee mensen die samen gaan bidden. Het is een tijd van ernst waarin we leven. Maar ik mag het zeggen. Ons thema vanavond. God werkt er dwars doorheen. En God moet niet denken dat God mij of jou nodig heeft, maar hij gebruikt ons. En wil ons samen meenemen. En daarom, ik heb het al eerder gezegd, is mijn, op mijn hart is gebed. En mijn taak in Vlaanderen, het feit dat ik er nog ben, terwijl zoveel van mijn vrienden al dood zijn, ook hier uit Altena. Een heel aantal van mijn vroegere vrienden zijn dood, zijn bij de Heer. En ik nog niet. En de Heer zegt, ik wil dat je gebedsbeweging op gang brengt. En ik wil dat mensen gaan bidden. Dat we de kracht van het gebed zouden leren kennen. Zodat God kan werken. Zodat we de kracht van het bloed gaan zien. Zodat dingen veranderen. Zodat God harten kan aanraken. En dingen die anders waren. En ik mag u zeggen, ik zit in een aantal gebedsgroepen. En God, een paar maanden terug zat ik het weer een keertje erheen. Ik heb dat regelmatig. Sinds Lia weg is, dat ik het weer even niet zie zitten. Wat normaal is, denk ik. Dan, ik zeg, Heer, ik zit er echt door. Wat moet ik doen? Hoe moet het verder? En ik werd 's morgens wakker. En de Heer zegt, bel dat echtpaar maar. Uit de gemeente. Het echtpaar gebeld. En sinds die tijd heb ik een wekelijkse bidstond met ze. Soms fysiek of soms online. Wekelijks. En het helpt me zo geweldig. Om er weer bovenuit te komen. Maar ook om dingen te zien. Ik mag u zeggen dat in dat groepje waar we met drieën bidden, ik en of zij en ik, dat we al een aantal gebedsverhoringen gezien hebben. Waar ik zelf verbaasd van ben. Dat God een hoorde van het gebed is. God wil ons leren bidden. En de Bijbel zegt, bid en je zult ontvangen. En dan moeten we dat leren. En als we dat niet meemaken, of weinig, dan mogen we dat leren. En dat is wat God wil. Zeg, hierin zijn we kunnen dit niet hier. Heer, leer ons bidden. En gezag uitoefenen in deze wereld. Zodat kerken waar dingen fout lopen. Zodat gezinnen die dreigen uiteen te vallen. Zodat kinderen die dreigen af te dwalen. Dat we daar gebedswerk van maken. En samen gaan bidden. En samen op onze knieën gaan. En samen God gaan vragen. Om dingen te doen en dingen in beweging te brengen. Terug naar Sanhedrin. De hoge priester dacht dat hij het goed deed. Jezus veroorzaakte verdeeldheid. Die verdeeldheid moest weg. En de dood van Jezus was noodzakelijk. Deze man had geen geestelijk inzicht in wat er gebeurde. Hij besefte niets van de achtergronden van het spel. En hij was bereid om iemand te laten doden. Terwijl de wet zei, gij zult niet doden. Ziet u het? Hoe scheef het lopen kan. Als je niet de Bijbel als uitgangspunt houdt. We mogen beseffen, mogen leren overal. Waar liefde en eenheid is, wil de duivel verdeeldheid brengen. Ik herhaal het. Rivaliteit is een van zijn geliefde manieren. Wanorde, dat is datgene wat hij van houdt. Reageren vanuit kwetsures. Of ook gewoon iemand eens een keer goed de waarheid zeggen. Terwijl je hem niet kan zegenen. En niet voor hem gebeden hebt. Van Heren, is dit wel het moment? Mag ik dit nu wel doen? Is dit de manier waarop? We mogen ons laten leiden. We moeten niet in dezelfde blinde realiteit gaan staan. Als ditgene wat we hier tegenkomen. Nu, er waren in die tijd, Godzijdank, ook uitzonderingen. Ze waren niet allemaal zo. En ik wil er gewoon een paar noemen die u kent uit de Bijbel. Daar waren Zacharias en Elisabeth. Simeon. Anna. Jozef en Maria natuurlijk. En zelfs in het Sanhedrin hadden we daar Jozef van Arimathea. En Nicodemus. Maar ze waren blijkbaar niet uitgenodigd. Om mee te gaan naar Pilatus. Of durfden ze misschien niet. Wie wil er in een hysterische, demonische schamenscholing terechtkomen? We lezen het nog een keer bij in Efeze. Groot is de Artemis van Efeze. U kent het wel, het verhaal. Opnieuw daar een geestelijke confrontatie. We gaan een tijd tegemoet dat we niets meer mogen zeggen. En nu, ik heb het al gezegd, zijn sommige geestelijke leiders blind. En wij ook nog voor een gedeelte. U en ik. We zijn allemaal werk in progressie, begrijpt u wel. Er zijn altijd nog blinde vlekken in mijn leven en in uw leven. Zie je het? Het zou normaal geweest moeten zijn dat het Sanhedrin aan Jezus' zijde had gestaan. En Jezus ruimte had gegeven. Nicodemus zei het. Verklaren we iemand dan schuldig, zonder eerst te laten onderzoeken? En dan krijgt hij een kort antwoord. U weet het misschien. Kom jij soms ook uit Galilea? Ha, je weet toch dat daar niks goeds vandaan komt? Punt. Uitgepraat. Het hele Joodse machtsorgaan was blind. Ze dachten dat wat ze deden de beste weg was. Ik ga afsluiten. En ik ga enkele conclusies met u kort aantippen die we vanavond gezien hebben. Enkele puntjes waarmee we willen afsluiten. De eerste is misschien wel een confronterende. Durven wij een standpunt in te nemen? Een standpunt waardoor je misschien je goede naam verliest. Misschien zelfs wel werkeloos wordt. En omdat we weten dat we moeten spreken tegen zaken die niet juist zijn. Opnieuw wil ik u zeggen, vlieg er niet zomaar in. Als u in zo'n situatie zit, bid en vraag enkele broeders of zusters om met u te bidden. Zodat we vanuit de geest dingen kunnen gaan doen. Zodat we vrede krijgen met de wegen die we doen gaan. Want God is een God van vrede hoor. Al wat waar, al wat waardig, welbeluidend, bemiddelijk, lof verdient, bedenk dat en de God van de vrede, zou met u zijn. En waar staat het toch? Verblijd je in de Heer alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is erbij, wees in geen ding bezorgd, maar laten bij al uw wensen door gebed en smeking bedankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand erboven gaat, zal uw hart en gedachten behoeden in Christus Jezus. Een van de teksten die ik vroeger uit mijn hoofd geleerd heb. Dat is niet slecht hoor, wat teksten uit je hoofd. En de vrede Gods, die wil God je geven. Weet u, dat is zo heerlijk. De vrede van God te kennen. Kent u dat? Je gaat soms door crisis heen in je leven. En als je dan weer er bovenuit mag komen. En die enorme vrede van God mag ontvangen. Loop je over van dankbaarheid. Weet u, wij zijn zo begenadigd. Dat we hier vanavond mogen zitten. Dat wij een Bijbel hebben. Maar er is ook een ernstige zaak. En we leven in een ernstige tijd. Ja, en het zal er niet beter op worden. Dat is heel duidelijk. Durven wij een standpunt in te nemen? En moeten we een standpunt innemen? En wanneer moeten we een standpunt innemen? Dus dat zijn de dingen. Dat is het eerste puntje. Het tweede puntje. Houden we rekening met de adviezen van anderen? Domme Pilatus. Domme Corneel misschien. Of jou, of Kees, sorry hoor. Dat is allebei. Dus, als wij geen rekening houden met het advies van een ander, dan moeten we voorzichtig zijn. Breng het bij God. Zelfs als mensen jou tegen de schenen schoppen. Breng het bij de Heer. Weet u, ik ben het meest gezegend door mensen die me tegen de schenen schopten. Mensen die durfden dingen te zeggen, die ik soms fout deed. Maar ook de mensen waar ik mee in problemen zat, heb ik het meeste van geleerd. Ja, want de Bijbel zegt, heb je broeders lief en je zusters. En dan verwacht God dat ik ze lief heb. En dat kun je niet in eigen kracht. Heb je God voor nodig. Nou, houden we rekening met de adviezen van anderen. En nemen we ze mee in ons gebed. Derde puntje. Geloven we dat Gods plan door niemand tegen te houden is. God werkt dwars door alles heen. Geloven we dat? En vandaag ook, verschillende van u zijn ouder, en ik zelf ook, hoort ook bij. Ons lichaam is ook niet meer zoals vroeger, zoals gisteren en eergisteren. We ouder worden, maar misschien ook gewoon dingen om ons heen. Geloven, Heer, u bent een God die van ons houdt. En ik weet welke plan ik over je koester. Hoop. Een hoopvolle toekomst, zegt de Bijbel. Geloven we dat Gods plan door niemand tegen te houden is? En houden we er ons aan vast en spreken we het ook gewoon uit? Dat helpt mij enorm. Soms zie ik het niet. Soms voel ik het ook niet. Maar ik spreek het uit. Zeg, Heer, uw plan is het beste plan. Mijn gevoelens zeggen nee, maar uw woord zegt ja. En dat is voldoende. Dat is tenslotte het laatste. Wiens wil volgen we? Pilatus gaf zijn wil om de onschuldige Jezus vrij te laten op. Hun eis werd ingewilligd. Hij leverde Jezus over aan hun wil. Maar Jezus worstelde en ze gaf zich in gebed over. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat u in mij vrede, Johannes 16, 33. Opdat u in mij vrede, shalom zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen.